IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkouwer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we je bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter @ITBrosNL. Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 46 van seizoen 4 van de IT Bros podcast.
Een van de laatste inhoudelijke afleveringen van dit jaar, hè?
Yes.
Dus in ieder geval in deze aflevering het meest recente nieuws. De stevaste informatiebeveiligingsupdate. En uiteraard een productiviteitstip. Kom er maar in met die Windows Insiders.
Yes, de Windows Insiders zijn nog wel even druk zo in de maand december. En ze brachten drie nieuwe builds uit in het Canary Channel, in het Developer Channel en in het Beta Channel. Waarbij ze nog best wel met leuke dingen kwamen. In het Canary Channel kwamen ze echt met mijn misschien wel meest geanticipeerde feature van Windows 11 sinds dat het geïntroduceerd werd naar Windows 10.
Die moet je wel even uitleggen aan de luisteraars dan.
Die ga ik uitleggen. Dit was trouwens in beeld nummer 27764 die op 11 december uitkwam. Mm-hmm. En daar keert recent files terug in de jumplist van je applicaties.
Oké.
Okay. Weet je wat dat betekent? Betekent dat je dus je kan je startmenu openen. Je klikt met je rechtermuisknop op bijvoorbeeld Word. En de laatst geopende bestanden verschijnen weer terug. Finally!
Zonder dat je hoeft te pinnen op je startbalk.
Zonder dat je hoeft te pinnen op je startbalk en zonder dat je eerst Word hoeft te openen om je meest recente bestanden te zien. Ik snap niet waarom Microsoft hier volgens mij 2 jaar of 3 jaar over heeft gedaan. Maar goed. Het is terug en het komt eraan. Het zit nu nog in het Canary Channel, dus ik ben blij.
Druppelt langzaamaan door.
Ja, inderdaad. Verder zit er in deze Canary Channel build een verbeterde speech-to-text en text-to-speech experience. Dus Microsoft is gewoon aan het werken aan een verbeterde vertaling van gesproken tekst en terug van tekst naar gesproken. Mm-hmm. En daar komen ook nieuwe language bestanden, nieuwe taalbestanden bij uit. En die komen binnenkort apart uit in de Microsoft Store.
Nou, dit is een beeld waar jij heel erg naar uitkijkt. Zit dan ook een beeld die je aanraadt om iedereen te installeren als ze in het Canarie-kanaal verblijven?
Nee. Ook deze build is nog steeds stuk voor de Copilot Plus PC's. Dus als je hem installeert op je Copilot Plus PC, dan gaat Windows Hello, PIN en je biometrische authenticatie gewoon stuk met een foutmelding.
Hey, en Ray, is dat dan die welbekende 0xd-vk0225 foutmelding die je in de Canarie-kanaal builds kunt verwachten op die Copilot Plus PC's?
Yes, inderdaad. Die is er nog steeds. Ja. Dus daar moet je gewoon nog even mee wachten als je een Copilot Plus PC hebt. Maar ondertussen kwam wel in het developer channel build nummer 26120.2702 uit op 13 december.
Ja.
En die build die is dus wel bedoeld voor de Copilot Plus PC's. En daar kan je onder andere aan de slag met Recall. Weet je wel, die Much Anticipated Feature.
Ja, de teruggeroepen actie die toch weer teruggeroepen werd.
Maar ja, precies. Die, ja.
Geroep doet het woord. Yep.
Ja. Maar er zitten nu ook wat leuke nieuwe features in. Zo zit er de Windows Camera Advanced Configurations in. En dat wil zeggen dat je vanaf nu kan kiezen voor een multi-app camera. En dat wil zeggen dat je met meerdere applicaties tegelijkertijd je camera stream kan oppikken. En dat is onder andere belangrijk voor de slechtziende onder ons of de slechthorende. Want je kan dus nu videostream doen zowel naar een applicatie die dus gebarentaal ondersteunt, als dat je bijvoorbeeld Teams doet. Dus dan kan je dat met elkaar gaan combineren.
Ja, want normaal gesproken doet een applicatie de camera inderdaad claimen.
Ja.
En dan kan je hem dus inderdaad niet gebruiken in een andere applicatie.
Precies.
Ik vind daar ook wel een gevaar in zitten. Want op het moment dat een applicatie de camera claimt, gaat er natuurlijk een lampje branden op de meest recente hardware. En dat betekent nu dus niet dat dat mogelijk alleen de applicatie is die je daadwerkelijk ziet die je gebruikt. Dat zouden dus nu ook applicaties kunnen zijn op de achtergrond.
Ja.
en mogelijk kwaadwillende applicaties.
Misschien wel, ja.
Hmm.
Ja. En behalve voor multi-app camera kan je ook kiezen voor basic camera. En die is bedoeld voor verbeterde debugging. Dus als je camera problemen hebt, dan zal een Microsoft Support Agent je kunnen vragen om de basic camera functionaliteit in te schakelen om dieper te gaan troubleshooten.
Ah.
Nou, verder zitten in het developer channel API support voor third-party passkey providers.
Ja, want die zouden eraan komen en dat zien we dus nu ook inderdaad in het developer kanaal.
Ja, en er is een plugin authenticatiemodel voor passkeys onderweg voor web authentication.
Mm-hmm.
En oh ja, er staat nog een bugje in ja. Windows 11.
Daar kwamen we achter tijdens Ignite inderdaad. Dat verschillende mensen zonder beheerrechten hun tijdzone niet konden aanpassen in de settings app.
Precies, en die wordt ook gefixt in deze developer channel build. Dus ja, best wel wat leuke nieuwe dingetjes. En dan kwam ook op 13 december nog een beta channel build uit. En dat is build nummer 22.635.4655. Dit is trouwens een build die is nog steeds gebaseerd op de 23H2 versie van Windows 11. Okay. En daar zie je dat Microsoft bezig is met het verbeteren van de recommended websites in het startmenu. Als je een startmenu wat begint in te typen, dan kan die je soms websites aanbevelen. En ze zijn feedback aan het verwerken om die linkjes beter te maken. Verder, als je gebruik maakt van Share Windows, of van de Windows Share functionaliteit moet ik eigenlijk zeggen, dan krijg je voortaan een visuele preview van wat je gaat share als dat een linkje is van een website. Dus genoeg om weer mee te gaan spelen de komende tijd.
Maar het is wel interessant wat ze dan nu doen met het beta-kanaal. Want we hadden een beta-kanaal voor Windows 10. Daar hebben we twee beelds in gezien, geloof ik. En toen werd het opgegeven.
Ja, ja, zoiets.
En nu zien we dus beta-kanaal voor eigenlijk Windows 11 23H2.
Mm-hmm.
Maar nog geen beta-kanaal voor 24H2.
Nee, daarvoor moet je nu nog zijn in het developer channel.
Dus, maar dat betekent waarschijnlijk ook dat de snelheid waarmee wijzigingen vanuit het developer channel naar de release preview gaat, veel hoger kan zijn.
Dat zou kunnen. Dat zou heel goed kunnen.
En dat betekent dus ook dat die tijdzone bug dus misschien volgende maand al in de optional update zou kunnen zitten?
Zou mij niks verbazen, maar eens even afwachten.
Ja, deze maand in ieder geval niet, want deze maand hebben we geen optionele updates.
Nee, precies. Nou ja, ondertussen is Microsoft ook weer een beetje aan het opschonen in functionaliteit. Niet zo heel lang geleden kregen we suggested actions in Windows 11. Dus als je bijvoorbeeld een telefoonnummer selecteerde, dan snapte Windows dat dat een telefoonnummer was. En dan vroeg hij van, dit is een telefoonnummer, misschien wil je iemand bellen. Of als je een datum selecteerde, dat hij zei van, dit is een datum, wil je een afspraak plannen? Nou,
ja, dat wilde ik dan altijd niet.
Nee, ik ook niet. De praktijk heeft uitgewezen dat dat voor heel veel mensen niet fijn werkte. Plus dat het vaak ook gewoon niet werkte wanneer je het wel verwachtte, of wel werkte wanneer je het niet verwachtte. Dus heeft Microsoft besloten van, we gaan hiermee stoppen. En ze hebben het in de deprecated feature list opgenomen.
Ja, en ik vind het dan interessant dat jij dan inderdaad zegt, het is een deprecated feature, dus Microsoft heeft besloten om ermee te stoppen.
Ja.
Ja, of ze gaan ermee terug naar de tekentafel. Dat kan natuurlijk ook.
Dat zou ook nog kunnen, ja.
Dat we het in de toekomst misschien zien onder een andere naam.
Ja, wie weet. Iets met AI. Copilot.
Numbers AI, ja. Copilot for numbers.
Precies. Yes.
Wat we niet gaan terugzien en wat ook echt wel nu deprecated is sinds deze maand, hè mensen, is MDT, de Microsoft Deployment Toolkit.
Ja.
Ja, dat is die hakt er bij mij ook wel in.
Ja, echt wel. Brings back memories.
Ja, weet je nog, met volgens mij was dat Windows. Was dat Windows XP nog?
Ja, volgens mij Windows Vista was het. Maar goed,
dat je je PC aan een switch kon hangen tijdens een Microsoft evenement. En dat je dan MDT en dat je dan precies wist. Nou, hier kan de netwerkkabel eruit en dan kon je het zelf.
Ja.
Was dat Vista? Ja, dat was Vista, denk ik ook.
Ik denk het ook, ja. Ja. Het was echt een hele fraaie tool waar je helemaal mee los kon gaan met het automatiseren van je Windows-installatie.
Nee, niet helemaal. Nee, het was altijd wel light touch. Het was niet zero touch. Maar als je zero touch wilde, moest je het wel echt met System Center Configuration Manager bijvoorbeeld combineren.
Maar het komt wel heel, heel light. Echt,
yes.
Ik was er fan van.
Ja, ik ook. Maar het gaat nu weg. Want Microsoft ziet er geen toegevoegde waarde meer in. Nee. En de aankondiging daarvan zagen we eigenlijk al een beetje met Windows 11. Want MDT-ondersteuning van Windows 11, die kwam er al niet. Maar met een aantal minor tweaks kon je dat wel weer werkend krijgen. Ja. Maar nu kondigt Microsoft ook aan dat de MDT-integratie met Config Manager per december, dus nu, deprecated is. En met de eerste release na 10 oktober 2025 dan ook de end of support kent.
Dus voor je client uitrol moet je nu voortaan naar Autopilot.
Bijvoorbeeld. Ja. Maar Autopilot doet er ook niet echt een verse installatie. Niet een bare metal installatie.
Nee.
En soms heb je dat toch nodig. Ik kan me voorstellen dat als je dat inderdaad, als je een harde schijf vervangt bijvoorbeeld, of als je ransomware herstel uitvoert, en je moet dat niet voor een paar PC's, maar gewoon voor een berg PC's doen. Ja, dat je dan toch...
Ja, ik zie een markt voor third-party tooling.
Ja, eens kijken of ik me Symantec Ghost Floppies nog ergens terug kan vinden. Maar dat is natuurlijk ook technologie die al achterhaald is. Maar dat is ook eigenlijk het hele probleem met de Microsoft Deployment Toolkit. Want het maakt gebruik van onder andere Visual Basic Script. Dat is deprecated. Het maakt gebruik van MS-HTA. Dat is deprecated. Mm-hmm. En al die MMC-snap-ins, daar geeft Microsoft natuurlijk ook al jaren geen liefde meer aan.
Nee. Echt wel een beetje geweest.
Ja.
Ja. Nou ja, het is jammer, maar het is toch echt klaar voor MDT. Wat nu nieuw is, is dat ChatGPT een greep probeert te doen als het gaat om de macht voor de zoekengines, de search engines. Namelijk, ChatGPT Search is nu voor iedereen beschikbaar. Dus je hoeft niet meer te beschikken over een betaald ChatGPT-account. Nee, je hoeft alleen nog maar een OpenAI-account te hebben en een browser-extensie. En dan kan je ervoor kiezen om je default search engine te vervangen in je browser, waarbij je dus voortaan gewoon de vragen meteen kan stellen aan ChatGPT.
Oké.
Nice. En het was onderdeel van die 12 dagen van nieuwe features van OpenAI vorige week.
Weet je nog? Alright. En daarmee kun je dus ChatGPT instellen als je standaard search engine.
Yes.
Nou, daar zal Google denk ik ook blij mee zijn.
Nee, denk het niet. Maar goed.
Nou, ik denk het. Ja, eerlijk gezegd denk ik het wel, want die lopen natuurlijk het risico dat ze worden opgehakt als ze zo dominant blijven.
Oké. Vanuit die hoek bekeken. Je hebt een punt.
Het is de periode voor kerst, hè? Ik denk aan alles als in cadeautjes.
Ja, inderdaad. Ja, we naderen het einde van het jaar en dan zie je dat de jaaroverzichten komen voorbij. Trouwens, even los van het IT-nieuws. Ik kreeg ook het jaaroverzicht van Spotify.
Ah.
Spotify in review over 2024. Wel leuk, want we groeiden in het aantal luisteraars met 7%. We groeiden in het aantal mensen wat zich heeft geabonneerd op Spotify op onze podcast met 27%.
Dankjewel.
Onze best beluisterde aflevering van dit jaar. Ja, dat was er eentje die er wel uit knalde natuurlijk. We hadden de oud-staatssecretaris op bezoek in de podcast en die aflevering die knalde eruit met het aantal luisteraars.
Ja, ik geloof dat die bijna 200% meer beluisterd is dan de rest van de afleveringen.
Ja. Ik heb er vandaag nog even een extra bedankje gestuurd dat ze bij ons te gast wilden zijn.
Yes.
En het was niet alleen Spotify die kwam met nieuwe jaaroverzichten. Ook Cloudflare deed dat. De Cloudflare Radar Year Review 2024 kwam uit. En daarin werd onder andere verteld hoeveel meer internetverkeer we met z'n allen genereerden. Nou, dat groeide met 17,2%. De populairste dienst op het internet komt nog steeds van Google. Waarbij de meest gebruikte browser ook nog steeds die van Google is, de Chrome-browser. Mm. Ondertussen zie je dat de mobiele apparaten een stevige hap doen als het gaat om het internetverkeer. Want 41,3% van het internetverkeer komt van mobiele apparaten. Waarbij er 32,6% afkomstig is van iOS-apparaten. Dus blijkbaar doen die toch een veel grotere greep in het internetverbruik dan de andere mobiele apparaten.
Ja.
Ja, ondertussen ja, zie je dat mail nog steeds een lastig verhaal is. Want 42,9% van alle e-mails bevat verdachte linkjes. Dus potentieel phishing.
Ja.
En ja, het internet was wel redelijk stabiel. Maar ondanks dat hadden we dit jaar 225 grote verstoringen van het internet.
Dat is bijna 2 op de 3 dagen.
Ja, dat is inderdaad wel stevig.
Ja.
En weet je welk land de hoogste downloadsnelheid had van alle landen?
Ja, ik heb natuurlijk al een beetje mogen spieken, maar ik verwachtte dit niet.
Ik ook niet, maar Spanje heeft de hoogste downloadsnelheid van allemaal. I'm impressed.
Ja.
Dus leuk overzicht. En je kan het zelf nog even, zeg maar, in alle details bekijken op de website van radar.cloudflare.com. Ja, en ja, we hebben het dit jaar al een hoop gehad over hoe Broadcom omgaat met zijn klanten en zijn tarieven. En ja, gaat niet echt lekker wat dat betreft.
Ja, maar we kunnen het er vast nog wel een keer over hebben in onze podcast.
Inderdaad. Ja, nou ja, goed, deze week werd bekend dat Broadcom geen zaken meer, althans veel en veel minder zaken gaat doen met Ingram. En Ingram is toch wel zo'n beetje de grootste software distributeur ter wereld.
Ja, en dan heb je het over Ingram Micro.
Ja, en daarvan zegt Broadcom van ja, we couldn't do a deal that delivered appropriate shareholder return. Met andere woorden, ze kwamen er niet uit welk deel van de omzet naar Ingram Micro zou gaan en welk deel van de omzet naar Broadcom. En dat heeft dus tot gevolg dat vanaf begin januari Ingram Micro ja, in heel veel regio's geen VMware meer gaat aanbieden. En ja, maar het schijnt al langer niet zo fijn te gaan als het gaat om Ingram Micro en VMware. Want VMware-gebruikers klaagden al dat de dienstverlening vanuit Ingram een beetje het liet afweten. Als het gaat om VMware, dat vragen niet of heel laat beantwoord werden. En ja, ondertussen is Broadcom wel een beetje aan het worstelen met hoe ze hun producten aan de man brengen. Want ze hebben ooit geroepen van luister, wij gaan onze 2000 grootste klanten, gaan wij voortaan zelf bedienen. En dan halen wij het partnerkanaal tussenuit. Daar zijn ze een paar weken terug op teruggekomen.
Ja, want volgens mij doen ze dat dan alleen maar bij de top 500.
Precies. Maar ja, ondanks dat schijnt het toch nog heel goed te gaan met Broadcom. Want ze hebben afgelopen week gigantische jaarcijfers bekendgemaakt.
En het blijkt toch maar weer dat VMware zich beter laat uitpersen dan Broadcom initieel dacht.
Ja, inderdaad.
Hoewel je natuurlijk ook kunt bedenken dat mogelijk die 2000 VMware-klanten waar VMware zich oorspronkelijk op richtte, dat er daar misschien nog maar 500 van over zijn.
Ja, maar blijkbaar is dat met de huidige marges toch genoeg om appropriate shareholder return te genereren.
Appropriate shareholder return. Wanneer je als beheerder gebruik maakt van software van de firma Cleo, dan is het even zaak om op te letten deze weken. Want er zijn in 3 producten van Cleo, namelijk Lexicom, VL Transfer en Harmony, 2 kritieke kwetsbaarheden geïdentificeerd. Namelijk CVE-2024-50623 door Huntress en die zagen dat lek al op 3 december. Maar ook CVE-2024-55956. En daarvan zag Rapid7 vanaf 9 december misbruik. En het zijn allebei remote code execution kwetsbaarheden. En ja, ze zijn eigenlijk pas vanaf versies 580.24 echt goed gedicht.
Oei.
En dit is een. Dit doet me denken aan de MoveIt kwetsbaarheden.
Ja, inderdaad.
Dus ik snap wel dat kwaadwillenden hier opspringen, want ja, dit zijn tools die door 4200 klanten wereldwijd worden gebruikt. En er zijn volgens Shadow Server Foundation nog bijna 1000 kwetsbare installaties aan het internet verbonden.
Ja, en onder andere de Klop ransomware bende, die zit momenteel achter het misbruik van deze lekken.
Ja, wordt al actief misbruikt.
Ja, die zijn al flink aan het cashen, dus kijk uit als je van deze software gebruik maakt.
En preventief is daar natuurlijk een hele hoop dingen in te doen. Mm-hmm. Los van alle software die je natuurlijk bovenop de standaard suites installeert. Maar ook in die standaard suites kun je nog wel een wereld winnen door daar veilige standaard instellingen te gebruiken.
Ja.
En de Amerikaanse CISA, dat is de Cybersecurity Infrastructure Security Agency, heeft een nieuwe richtlijn. Dat is de Binding Operational Directive 25-01.
Mm-hmm.
En die verplicht overheidsorganisaties in de Verenigde Staten voor 21 februari aan de CISA informatie te verstrekken over Microsoft 365. Voor 25 april de assessment tool te draaien en daarvan de resultaten te delen. En dan voor 20 juni de nieuwe standaardinstellingen door te voeren.
Mm-hmm.
En het gaat onder andere over instellingen voor Entra ID, Microsoft Defender, Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive en Teams. Maar ook het Power Platform.
Tja, ik voel een paar mooie security templates aankomen voor deze producten.
Ja, die hebben ze dus. En ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat dat bijvoorbeeld op basis is van bestaande templates en bestaande tooling. Ja. Die hier inderdaad wordt ingezet om de hele zwik Amerikaanse overheidsorganisaties naar een hoger informatiebeveiligingsniveau te tillen.
Ja, ik word hier best wel enthousiast van, moet ik hier eerlijk zeggen.
Ja, het is alleen 6 maanden, hè, doorlooptijd.
Ja. Ja, het is even een exercitie om al die producten veilig te krijgen. Zeker als je daar de afgelopen jaren onvoldoende aandacht aan hebt besteed.
Ja, maar dit is een behoorlijke stok achter de deur.
Yes.
En mocht jij in jouw organisatie samenwerken met ontwikkelaars of zelf heel adept zijn met infrastructure as code, dan is het zaak om even goed op te letten met betrekking tot Visual Studio Code. Want hoewel Visual Studio Code natuurlijk de verbeterde versie is zo'n beetje van de PowerShell ISE en veel meer features biedt, zijn er ook een aantal gevaren. En daar werd afgelopen week op gewezen, want Visual Studio Code biedt onder andere remote code tunnels.
Ja.
En die worden nu door Chinese hackers misbruikt. Want waarom zou je gebruik maken van RDP, namelijk de Ransomware Deployment Protocol, als je ook gewoon gebruik kan maken van RCT, namelijk Ransomware Code Tunnels. Waarvan de officiële naam natuurlijk remote code tunnels is, maar ja, ransomware code tunnels vind ik dan toch misschien wat beter klinken.
Ja.
Nou, die VS Code tunnels die zijn dus onderdeel van de remote development features. En die bieden veilige toegang tot systemen op afstand op basis van Visual Studio Code. Zodat je daar als ontwikkelaar code op kunt uitvoeren en toegang tot het bestandssysteem hebt. Nou, en die Visual Code tunnels die maken gebruik van de Azure infrastructuur. En die maken gebruik van Microsoft ondertekende executables. Dus dat maakt het vrij lastig om te doorzien als je niet weet wat er precies gebeurt.
Ja.
En wat er wordt gedaan door deze kwaadwillende is dat die lichtwichtversie van VS Code, dat is code.exe, die wordt gedropt. Dan wordt er een service aangemaakt. En de executable zet dan een uitgaande tunnel op naar Microsoft Azure. En met Visual Studio Code op de PC van een kwaadwillende kan vervolgens toegang tot de tunnel worden verkregen.
Mooie shit.
Ja, mocht je willen gaan hunten natuurlijk, dan is het handig om te kijken naar services met als executable code.exe. En vooral op systemen waar je weinig doet met infrastructure as code.
Ja, inderdaad.
Een ander gevaar is de kwaadwillende extensies. En daar is onderzoek naar gedaan in oktober al naar de Visual Studio Code Marketplace. En daar vonden ze een dozijn met kwaadwillende extensies, inclusief fake reviews en opgepompte downloadaantallen en ga ze maar door. En die werden voornamelijk misbruikt om cryptoprojecten van startups en van investeerders om daar informatie van te verkrijgen.
Ja, ja, dat blijkt. Het is nu gewoon hele populaire software. En als die hele populaire software ook nog eens een keer zoiets aanbiedt als een marketplace, dan is ook de marketplace target voor onze niet zo frisse vrienden.
Ja, lang leven gratis Microsoft software. En hebben we het dan al genoeg gehad over Visual Studio Code in deze aflevering, Ray?
Nee. Zeker niet, want voor de productiviteitstip kijk ik ook naar deze gratis Microsoft software, namelijk Visual Studio Code. Daar kon je al hele leuke dingen mee doen met GitHub Copilot als je AI wilde gebruiken om code te genereren, maar daarvoor had je tot voor kort wel een betaald GitHub Copilot abonnement nodig.
Ja.
En dat is nu niet meer zo. Je kan nu gratis GitHub Copilot gebruiken. En dan krijg je per maand 2000 code completions. Dus je kan 80 keer per dag kan je code laten completeren door de AI-engine van GitHub Copilot.
Ja, hou even. Maar als je dat alleen op werkdagen doet, dan wel tot 100 hè, per dag.
Is dat zo?
Ja, er zijn er maar 20 werkdagen in de maand.
True. Ja, inderdaad.
Kijk, niet iedereen is zo gek als jij dat ze ook in het weekend bezig zijn met infrastructure as code.
Dat is waar. En je kan ook nog eens een keer 50 chat requests doen per maand. Dus als je zegt, van, nou, ik heb eens de code nodig wat A, B, C, D, E, F doet. Dan is dat één chat request en dan genereert hij gewoon de code voor jou.
Oké, en welke modellen zijn daarvoor beschikbaar?
Je kan met de gratis GitHub Copilot kan je met de GPT-4o aan de slag. En met Cloud 3.5 Sonnet models.
Oké.
En als je dan gaat betalen, dan krijg je er ook nog het O1-model bij cadeau van OpenAI. En binnenkort Google Gemini.
Dus GitHub Copilot Pro is nog steeds wel biedt nog steeds wel voordelen.
Ja, ja, zeker. Zeker ook als je het heel veel gebruikt. Je gaat dus voorbij die 2000 code completions per maand of voorbij die 50 chat requests per maand. Ja, dan is het zaak om te gaan betalen. Maar dan denk ik dat je er zo intensief gebruik van maakt dat je het ook wel terug kan verdienen.
Oké. Okay.
Dus cadeautje van GitHub deze maand. GitHub Copilot.
Vanaf deze maand hoop ik.
Ja, vanaf deze
maand. Niet alleen voor december 2024, maar ook gewoon...
ook gewoon voor 2025. En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van de IT Bros podcast.
We wensen jullie fijne feestdagen.
En zeer zeker.
Zien jullie weer terug voor de volgende aflevering.
Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcasts als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter @itbrosnl.